Ik had pas op Instagram de vraag gesteld, wat zou je het liefst van me willen leren? Nou, een antwoord wat heel vaak terugkwam is, waar begin je nou met beleggen? Want ik zou wel willen beginnen met beleggen of ik zou wel mijn geld aan het werk willen zetten, maar ik weet gewoon niet hoe of waar ik moet beginnen of hoe ik het moet aanpakken. Dus we dachten, laten we daar eens een aflevering over maken. En we kunnen natuurlijk niet alles bespreken in één aflevering, dus we dachten in deze aflevering willen we ons focussen op fondsen. Fondsen zijn ja, eigenlijk wel een van de makkelijkste en ook bekendste beleggingen. We dachten in deze podcast gaan we het even super behapbaar, simpel en vooral ook heel praktisch maken van hoe kun je nou beginnen met investeren in fondsen, zodat je ook gewoon een beter idee hebt van waar je naar kunt kijken. Nou, en om dan maar gelijk te beginnen, de drie belangrijkste dingen om naar te kijken zijn leeftijd, rendement en kosten.
Is dat mijn eigen leeftijd of is dat het anders?
Het is nummer... Nee, dat is de leeftijd van het fonds.
Oké. Nee, dat is goed om te weten. Dan gaan we daarmee verder. Ja, leeftijd van het fonds. Wat zegt dat? Hoe lang het fonds bestaat? En waarom is dat relevant? Omdat hoe langer een fonds bestaat, hoe kleiner de kans op sluiting is. En dat is misschien iets wat, wat niet heel veel mensen weten, maar fondsen en ook ETF's, die kunnen ook sluiten op het moment dat ze niet winstgevend zijn voor de aanbieder. Nou, dat gebeurt jaarlijks met tientallen ETF's die op de markt komen en ook weer snel verdwijnen. Ja, een voorbeeld van ETF's die bijvoorbeeld snel verdwijnen, dat zijn ETF's die echt in een niche zitten. Dus die focussen zich echt op een bepaalde categorie categorie, die gewoon heel klein is. Dus ja, een voorbeeld wat ik een tijdje geleden had gelezen, dat er een ETF is die focust zich op bedrijven die werkzaam zijn in de K-pop industrie. Ja. Ik weet niet of onze luisteraars fans zijn van de K-pop-industrie, maar ik denk niet dat dat een ETF is die over een aantal jaar nog bestaat.
Nee.
Laat staan dat je er echt hele hoge rendementen mee haalt. Dus ja, wat ik zeg, als de aanbieder daar gewoon niet genoeg mee verdient, dan verdwijnt zo'n fonds of ETF.
Ja, en op het moment dat zo'n aanbieder natuurlijk al langer bestaat, of misschien zelfs al decennia bestaat, dan is die kans natuurlijk gewoon veel kleiner. Want dan is het gewoon... Heeft het zich al bewezen?
Ja, precies. En dit gebeurt niet alleen bij ETF's, maar ook gewoon bij beleggingsfondsen breed. Dat heb ik vroeger ook vaak genoeg gezien in mijn werk. Dat er gewoon hele rits fondsen worden gelanceerd. En afhankelijk van het succes ze bepalen van nou, deze laten we doorlopen en deze niet. Dus dat is gewoon iets wat heel gangbaar is.
Ja. Ja, dus eigenlijk dit gaat vooral echt om een stukje risico vermijden,
ja.
Van je risico minimaliseren,
ja.
Door inderdaad te kijken van hoe houdbaar of hoe, ja, wat is daar een goed woord voor? Hoeveel potentie?
Ja, potentie, maar
fonds?
Hoe solide is
hoe solide?
Het gewoon in
ja.
De zin van toekomstgerichtheid,
ja.
Van toekomstbestendigheid is misschien
ja,
het beste
woord
daarin.
Ja, en de tweede wat erg belangrijk is om naar te kijken is rendement. En de reden dat dat belangrijk is, is omdat dat gewoon echt een gigantische impact heeft op je vermogensgroei.
Ja. Ja, kijk, dit is een beetje een no-brainer misschien, maar rendement, er zit zoveel verschil in rendement wat je kan behalen. Het zijn ook voorbeelden die we al vaker hebben gedeeld, maar als je bijvoorbeeld 1000 euro per maand tegen 5% wegzet voor 20 jaar, dan zit je op ruim 4 ton, 410.000 euro. Een fonds wat 10% gemiddeld rendement geeft voor 20 jaar lang met 1000 euro per maand inleggen, dan zit je op 730.000 euro.
Ja. Ja.
Dus het is daarin gewoon heel belangrijk om echt te kijken naar rendement. En kijk, wat het lastige is hierin, is dat je natuurlijk altijd hoort van ja, rendement uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar daarin kan je natuurlijk ook wel dat eerste punt weer meepakken, die leeftijd van hoe langer een fonds zich heeft bewezen, hoe meer body het heeft.
Gewoon historische data eigenlijk,
ja.
Om op terug te vallen.
Dus dat is misschien wel een goede om ook te beseffen van deze punten. Individueel zeggen misschien niet zoveel, want je kan een fonds hebben wat 15 jaar bestaat, maar ja, nauwelijks rendement behaalt. Dus je moet het echt in samenspel bekijken.
Ja, ja en ook nog wel een goede om misschien toe te voegen qua rendement, is Het is natuurlijk heel verleidelijk om je blind te staren op een zo hoog mogelijk rendement. En wij geloven ook wel echt in, je kan hoge rendementen behalen, maar het moet niet onrealistisch hoog zijn. Want er zijn dus ook fondsen die het soms super, die heel hoog insteken, maar je ziet daar bijna altijd dat het gewoon niet over langere tijd houdbaar is,
nee,
om zo'n hoog rendement,
nee,
te
klopt,
behalen. Dus dan is het eigenlijk, ja, dan ben je gewoon te korte termijn gefocust. En daarom is het inderdaad wat we zeiden van ook naar die leeftijd kijken. Je wilt gewoon terug kunnen grijpen naar wat zegt de historie. Wat heeft dit fonds, deze aanbieder, in de afgelopen jaren of decennia gedaan?
Ja, nee, dat is een goede, inderdaad.
En de derde was kosten.
Ja, kosten, het belangrijkste daarin is gewoon dat je je kosten zo laag mogelijk houdt. Want dit heeft gewoon een gigantisch impact op je rendement. Dus rendement is één ding. Maar je wilt natuurlijk zoveel mogelijk van het rendement wat dat fonds belooft, of het rendement wat je verwacht, wil je natuurlijk behouden. En kosten vreten gewoon ontzettend aan je rendement. Ook daar kan je gewoon weer een mooi voorbeeldje bij pakken qua berekening. Als je €500 per maand inlegt met een gemiddeld jaarrendement van 10% en daar 2% kosten bij hebt, dan heb je na 30 jaar €714.000. Maar schrik niet, je kosten zijn in dat geval €335.000.
Dat is gewoon een derde wat je...
Ja, dat is niet normaal.
...hebt weggegooid.
En dat is natuurlijk ook die podcast die we, wat we een keer hadden gezegd, van met financieel adviseurs. Het werkt precies hetzelfde.
Ja.
Maar die fondskosten, die kan je eigenlijk op een hele eenvoudige manier vrij laag houden. En dat zou ook gewoon een onderdeel moeten zijn van je onderzoek naar goede fondsen.
Ja, want als we hem eigenlijk berekenen met 0,5% aan kosten, dan heb je dus €500 per maand inleg met een gemiddeld jaarrendement van 10% en 0,5% aan kosten. Dan heb je na 30 jaar €952.000. En dan zijn je totale kosten €97.000.
Ja, dus dat
klinkt alsnog hoog, maar het is in dat geval ongeveer 10% en niet een derde. Dus dat is toch wel een flink verschil.
Nee, precies. Dus kijk, je doel is niet om kosten volledig te vermijden, want dat kan niet.
Nee.
Maar het doel is om kosten te minimaliseren, waarbij je alsnog een goed rendement haalt.
Ja.
Dus dat is wel een goede om te beseffen. Dus ja, samenvattend, met 2% aan kosten ben je uiteindelijk €238.000 kwijt. Meer aan fees eigenlijk en commissies dan wanneer je kosten rond de 0,5% houdt. Dus ja, dat is gewoon wel echt
gewoon bijna 2,5 ton, wat je eigenlijk onnodig weggooit. Want dat is een goede wat je zegt, van kosten kan je niet vermijden, maar je kan het wel minimaliseren. En als je dus eigenlijk ziet dat 0,5% aan kosten en 2% aan kosten, dat gewoon 2,5 ton scheelt. Ja, dat lijkt mij reden genoeg om je kosten zo laag mogelijk te houden.
Ja, 2,5 ton kan je leuke dingen mee doen.
Ja, dus samengevat zijn drie belangrijke dingen om naar te kijken: leeftijd, rendement en kosten. Dan denk je nu misschien, ja oké, maar waar begin ik dan alsnog? Hoe vertaal ik dit naar de praktijk? Nou, een stelregel die wij zijn tegengekomen en die wij een mooi handvat vinden om, of een mooi uitgangspunt eigenlijk om mee aan de slag te gaan, is de 10-10-1 regel. Wat houdt die in?
Ja, dus dat wil eigenlijk zeggen, bij de eerste 10, dat gaat dus over het punt leeftijd, dat het een fonds is wat minimaal 10 jaar bestaat. De tweede 10 is focus op minimaal 10% rendement of ongeveer 10% rendement en kosten maximaal 1%. Nou, ook hier gaat het weer, en dat is wat jij al zei, van het is een stelregel of gewoon een handvat, maar niet hard. Dus je moet ook niet zeggen, nou, ik alleen maar die 10 jaar, minimaal 10 jaar, minimaal 10% en max 1% aan kosten. Het is gewoon, want je moet ook een gespreide portefeuille neerzetten. Dus bij sommige fondsen kan het rendement wat lager zijn. En leeftijd, ja, dat moet je gewoon eigenlijk in samenspel moet je dat bekijken.
Ja, kijk, wat wij bijvoorbeeld ook met klanten doen, dat afhankelijk van het risicoprofiel wat ze hebben, of de toekomstverwachting die zij zelf zien, dat je soms nu in fondsen ook investeert die lager liggen dan die 10%, om bijvoorbeeld wat risicovollere fondsen te balanceren.
Juist.
Of dat je nu in een fonds investeert die wat lager is, maar waarbij je de verwachting hebt dat die in de komende jaren boven die 10% gaat komen.
Ja.
En ook inderdaad qua leeftijd, van er zijn nu natuurlijk best wel een hoop opkomende markten, nieuwe technologieën. Neem bijvoorbeeld iets als AI. Dat is, heel veel fondsen zijn daar nog geen 10 jaar oud, maar die kunnen wel heel veel potentie hebben.
Ja.
Maar met dat soort dingen, of eigenlijk als je van deze regel afwijkt, of als je, ja, zeker denk ik als het gaat om een stukje leeftijd, dan vraagt het wel gewoon veel meer onderzoek vanuit jouw kant. Omdat het gewoon belangrijk is om dan te onderzoeken en echt duidelijk te weten van, oké, kan deze fonds de potentie die het belooft ook echt waarmaken?
Ja, nee, precies. En voor het stukje kosten is het, kijk, merendeel van de ETF's zijn vaak veel goedkoper dan 1%. Ja. Dus misschien zijn er wel een aantal ETF-puristen onder onze luisteraars die zeggen van, hey, mijn ETF is 0,08%. Dat zit helemaal niet in de buurt bij die 1%. Maar kijk, 1% is ook gewoon, je hebt een totaal kostenplaatje. Dus ik bedoel, je hebt aankoopkosten in veel gevallen bij jouw online broker of bank. Je hebt beheerskosten misschien, servicekosten, stukje conversiekosten. Dat zijn allemaal meerdere kosten waar je rekening mee moet houden. Naast de kosten die een ETF zelf rekent. Dus die kosten is meer een totaal plaatje van kosten.
Want wat je zegt, inderdaad, sommige ETF's zijn heel goedkoop. En dan denken mensen misschien al van, ja, oké, ik zit bij lange na niet bij die 1%. Maar het is inderdaad, je moet het gewoon in het totaalpakket zien. Want dat is uiteindelijk waar je natuurlijk rendement op laat liggen. Ja. Niet alleen je ETF of je fondskosten.
Nee, precies. En sowieso is het natuurlijk bij wat zeggen, niet op blind staren bij dit, want het is gewoon een goede houvast. En kijk, dat is het ook altijd bij investeren en beleggen. Het is geen exacte wetenschap. Als dat zo zou zijn, dan is het gewoon, nou, volg stappen 1 tot en met 10 en you're set.
Ja.
Het is gewoon een goed beginpunt van je onderzoek waar je onwijs veel aan kan hebben.
Ja, en meer een richtlijn.
En wat de kans op succes gewoon enorm vergroot.
Ja, en ik denk ook dat het gewoon een goed, kijk, beginpunt is eigenlijk een mooi woord, dat het een goed begin is van überhaupt het onderzoek doen naar fondsen. Dus dat je inderdaad kan kijken van, oké, welke markten vind ik interessant? Nou, dan heb je misschien wat markten in gedachten. Dat je dan gaat kijken, oké, een fonds wat eruit springt. Is die 10 jaar oud? Wat is het rendement en wat zijn de kosten?
Ja.
Dat je op die manier gewoon bepaalde fondsen langsloopt en dan kijkt, naast wat je aanspreekt of waar jij heel veel van verwacht, ook inderdaad gewoon echt naar die data kijken van, heeft dit de potentie en kan het deze potentie waarmaken? Zodat ik ook de resultaten ga zien die ik verwacht.
Ja.
Dus het is inderdaad vooral gewoon een mooie richtlijn om mee te beginnen. En om gewoon, ja, een soort van een filter, denk ik, dat het eigenlijk is.
Ja, nee, dat, ja. Mooi woord.
En dan hebben we nog een bonus tip.
De bonus tip van vandaag. Ja.
Vertel.
Nee, de bonus tip, ja, spreiding. Dat is iets waar we vaak op terugkomen. Kijk, ik heb ook wel eens gehoord van mensen die zeggen, ja, jullie hebben het vaak over de S&P 500. Kan ik gewoon niet daar alleen investeren? Nou ja, dat kan.
Maar of het slim is een tweede.
Nee, ja, precies. Want spreiding is gewoon super belangrijk. En kijk, als we over de afgelopen jaren kijken en langer terug. Amerika is bijvoorbeeld nu een grootmacht. Maar als je een aantal decennia terugkijkt, bijvoorbeeld 2001 tot en met 2010. Dat heet in de beleggingswereld de Lost Decade, dus het verloren decennium. Waarom? Omdat vanaf 2001 tot 2010... was de S&P, de grote bedrijven in Amerika, 0% gestegen. Dus daartussenin een hele hoop beweging.
Ja.
Maar vanaf beginpunt tot eindpunt was gewoon plat. En als je dat in diezelfde periode vergelijkt tussen internationale aandelen, die stegen in dat decennium, die 10 jaar, 134%. En opkomende markten met meer dan 400%. Dus
ja,
dat geeft aan, oké, had je toen volledig in de S&P gezeten, dan had je een hoop rendementen misgelopen. Dus spreiding is zo ontzettend belangrijk. En dat is wat we net ook al zeiden en ook al eerder hebben gezegd. Wat in het verleden is gebeurd, hoeft zich niet per se door te zetten. En de afgelopen 10 jaar is niet hetzelfde als de aankomende 10 jaar. Dat is één garantie die je hebt.
Ja, en daar moet je dus ook op inspelen inderdaad. Want je kan inderdaad kijken van, oké, wat werkt nu of wat werkte de afgelopen 10 jaar? Maar de wereld is zo snel aan het veranderen. En daar hebben we natuurlijk ook eerder een podcast over opgenomen van de grote verschuiving die de markt radicaal gaat veranderen. Waarin ook experts de verwachting uitspreken dat Amerika eigenlijk een steeds kleiner aandeel krijgt in de wereldeconomie.
Dat die kans er is. Hè?
En
dat zijn, experts bedoel, dat zijn niet de minste. Het is de IMF, dat zijn verschillende vermogensbeheerders, waaronder Vanguard. Als dat gaat gebeuren, dan kan je maar beter zorgen dat je spreiding hebt aangebracht in je beleggingsportefeuille.
Ja, zodat je inderdaad ook en gewoon het risico spreidt, maar ook dus gebruik kan maken van markten die misschien nu nog niet het zo goed doen, maar de komende jaren echt flink kunnen groeien.
Ja, die misschien een stokje overnemen van de VS.
Ja, En tegelijk is het daarbij ook natuurlijk wel heel belangrijk dat je weet wat je doet. En dat je ook kan inspelen op actualiteit. Dat is ook iets wat wij zelf altijd heel, waar we zelf bovenop zitten, wat we ook met onze klanten veel doen, is dat je niet alleen een portefeuille maakt voor nu. Kijk, het liefst wil je natuurlijk een portefeuille waar je gewoon de lange tijd niet hoeft aan te komen. Maar je wil mensen ook die kennis meegeven dat als dus inderdaad een grote verschuiving komt, dat mensen snappen hoe kan ik daarop inspelen, zodat je niet achter de feiten aan blijft lopen, maar ja, dat je gewoon altijd eigenlijk vooraan staat en weet, oké, deze verschuiving is er nu, als ik mijn portefeuille zo aanpas, en dat kan een minimale aanpassing zijn, dan kan mijn rendement weer hoger worden of dan kan ik een nog grotere vermogensgroei realiseren. Dus het is ook gewoon heel slim om niet alleen te denken van, oh, ik heb spreiding nodig, dus nou, ik kies er maar 3 uit en dat zal wel goed zijn. Nee, je moet ook echt snappen wat het kan gaan doen op de lange termijn en hoe je eventueel je balans daarin kan vinden.
Ja, en veel gaat natuurlijk ook over de overtuiging die je daarmee hebt voor jezelf, hè? Want je kan nu wat neerzetten en denken van, nou, dit zal wel. Maar heb je ook de overtuiging om door te zetten op het moment dat er bepaalde veranderingen zijn in de wereld, in de economie?
Ja, en dan bedoel je, hoe meer kennis je hebt, hoe meer overtuiging je dan ook hebt. Ja.
Ja, dus als dat iets is waarvan je zegt van, nou, super interessant, maar ik vind het heel lastig om dat voor mezelf inzichtelijk te maken. Ik wil er graag hulp bij. Dan ben je van harte welkom bij ons Build Well traject. Dat is ons signature traject waarmee we jou helpen om jouw investeringsplan neer te gaan zetten. Zoals we zeggen, toekomstproof, volledig afgestemd op jouw doelen. En,
minimaal risico, maximaal rendement. We zetten hoog in.
Ja. Dus als je benieuwd bent naar wat de mogelijkheden voor jou zijn en daar hulp bij zou willen hebben, dan ben je van harte welkom in ons traject. En dan spreken we je hopelijk snel in een kennismakinggesprek die je kan boeken met de link in de beschrijving van deze aflevering.